Exodus 12 lezen we vanaf vers 1, waar staat: De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan de tiende deze maand nemen een ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen, en gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand, en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zo zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult den Heere een feest vieren, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover. Ja, ik heb vanavond een uitstapje gemaakt van Leviticus 23 terug naar Exodus 12. Daar heb ik ook zo een speciale reden voor. Want het zal blijken dat wanneer we zien wat Leviticus feitelijk zegt over dit Pascha, dan komen we tot de ontdekking dat er alleen maar het Pascha genoemd wordt, zonder dat er ook maar iets over het Pascha verklaard wordt. Het eigenaardige feit doet zich namelijk voor dat het Pascha weliswaar genoemd wordt in de opsomming van de gezette hoogtijden des Heren, maar dat desondanks het Pascha niet gerekend wordt, althans niet in de Bijbel, en daar gaat het natuurlijk maar om, tot de feesten van Israël. Dat is een misverstand, zoals er meer misverstanden bestaan met betrekking tot de feesten. Maar het is zonder meer zo dat deze gezette hoogtijd, dit Pascha, dat wil zeggen de gebeurtenis van het slachten van het paaslam en het eten van het paaslam op de avond van de 14e Nisan, dat niet gerekend wordt tot de feesten van Israël. Het is een gezette hoogtijd, maar het is geen feest. Het is opmerkelijk om te zien hoe het in de schrift eigenlijk altijd gepasseerd wordt. Het wordt wel genoemd, nou ook niet overal waar je het zou verwachten eigenlijk, maar het wordt wel genoemd, maar het is altijd maar even in het voorbijgaan. Ik heb inmiddels opgezocht Leviticus 23, waar eerst gesproken werd over de Sabbat natuurlijk. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Niet dat ik daar alles over gezegd heb wat ik erover zeggen wilde, maar we komen te zijner tijd en naar ik hoop nog te spreken over de Sabbat, omdat die nog aan de orde komt in verband met andere feesten. Maar dit Pascha wordt genoemd meteen na het noemen van de Sabbat in de eerste verse van Leviticus 23. En dan komen we in Leviticus 23 terecht bij vers 5. En dan staat daar: in de eerste maand op de 14e der maand tussen twee avonden is des Heeren Pascha. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En het punt is heel eenvoudig. We hebben ermee te maken hier dat op de 14e van de eerste maand dat Pascha geslacht en gegeten moet worden. Maar dat de dag daarop, namelijk op de 15e van de eerste maand, Een feest begint, namelijk het feest van de ongezuurde broden. En dat is een feest wat 7 dagen duurt. Daar hebben we het uiteraard een andere keer weer over. Maar de volgorde is op de 14e het slachten en eten van het paaslam en wel 's avonds. En op de 15e, dus dat is de volgende kalenderdag, op de 15e is de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En dat is een heel belangrijke zaak. Dat zullen we ook later zien, omdat we in het Nieuwe Testament deze gezette hoogtijden genoemd vinden. Daar wordt genoemd het slachten van het paaslam, zelfs het eten van het paaslam, en ook wordt genoemd het feest wat daarop volgt. Het feest van de ongezuurde broden. En het is zelfs zo erg, de verwarring is zelfs zo groot over dit onderwerp, dat we in het Nieuwe Testament zelfs vinden dat als daar gesproken wordt over ongezuurde broden, dat de vertalers er maar zo van gemaakt hebben, het feest van ongezuurde broden. Terwijl dat incorrect is. Want het is heel belangrijk dat we nauwkeurig lezen wat de schrift erover zegt. De schrift leert dat op de 14e niets van het Pascha is, en dat op de 15e tot en met de 21ste gevierd wordt, het feest van de ongezuurde broden. We zullen ook zien later, want ik ben daar nu nog niet aan toe, maar ik noem het nu vast even. We zullen zien dat we de gebeurtenis van het slachten van het paaslam in het Nieuwe Testament uitgebreid vermeld vinden. Namelijk in verband met de gebeurtenissen in de opperzaal in de Lijdensweek, gedurende de Lijdensweek. De dag namelijk voor de kruisiging van de Heer Jezus. Want de zaak is heel eenvoudig en ik hoop dat te laten zien, juist omdat het zo'n omstreden zaak is, dat die maaltijd in de opperzaal inderdaad plaatsvond op de avond van de 14e Nisan en dat het inderdaad het slachten van de paaslam was. Dat staat overduidelijk zo zonder meer in de schrift, maar om een of andere reden schijnt dat dikwijls niet door te dringen. Maar ik kom er nog wel op terug, maar daaruit volgt dat de kruisiging van de Heer Jezus plaatsvond op de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. En alle moeilijke dingen die daaromheen hangen zullen we te zijner tijd wel bespreken. Dat is niet zoveel werk hoor. Dat valt wel mee, maar dat zullen we daarna zien. Het gaat erom dat we onderscheid moeten maken tussen wat in het Oude Testament genoemd wordt het Pascha. En het woord wordt trouwens gebruikt voor het paaslam ook, hè. Het is Pascha is de naam van de gezette hoogtijd, om het dan maar zo te zeggen. Maar tevens is het de naam van het paaslam zelf, zoals we zullen zien. Maar we moeten onderscheid maken tussen het Pascha op de 14e en het feest van ongezuurde broden. Maar het kan niet schelen hoe het feest verder genoemd wordt. Het feest wat daarop volgde, wat pas 1 dag later begon. Vanavond willen we spreken in de eerste plaats over dat Pascha. En het is dan duidelijk dat wanneer we uitgaan van Leviticus 23, dat we daar alleen maar een verwijzing krijgen naar het Pascha, maar dat het verder niet genoemd wordt. Het is de meest onbelangrijke hoogtijd die we in Leviticus 23 vinden. En dat is te meer opmerkelijk, omdat juist het Pascha een van de hoogtijden is die in het Nieuwe Testament juist het meest genoemd wordt. In de geschiedenis van de Heer Jezus, dat wil zeggen in de evangeliën, maar vervolgens ook in de brieven. Want ook daar wordt het genoemd. Maar hier in Leviticus 23 wordt het alleen genoemd, omdat het niet overgeslagen kan worden, in dit verband tenminste niet, want hier vinden we volledige opsomming van de gezette hoogtijden des Heren. En dan wordt er simpelweg gezegd op de 14e der maand tussen 2 avonden is des Heren Pascha en dat is alles, dat is punt. Meer niet, meer vinden we er niet over. En dan zoeken we de schriftplaatsen die parallel zijn. Dat wil zeggen schriftplaatsen waar we ook een opsomming vinden van die gezette hoogtijden. Dan lees ik bijvoorbeeld nummerie 28. Nummerie 28. Daar vinden we net zoiets. Nummerie 28 vers 16. Er staat boven wetten voor de feesttijden. Maar er staat nummerie 28 vers 16. En in de eerste maand op de 14e dag der maand is het Pascha den Heren. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest. 7 dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden. Het is merkwaardig dat je in zo'n vers zo simpel kunt lezen dat het Pascha dus geen feest is. Het moet wel gehouden worden, maar daarom is het nog geen feest. In de eerste maand op de 14e dag der maand is het Pascha en op de 15e dag derzelfde maand is het feest. Want zo staat het er. waarmee nadrukkelijk gezegd is dat het Pascha geen feest is. Het is op zich geen reden om blij te zijn. En we zullen zien waarom niet, want er is natuurlijk een hele goede reden voor. Nog vreemder wordt het als we naar nog een andere plaats gaan, ook een parallel schriftgedeelte, weer in Exodus. Dat is Exodus 26. Als ik het goed heb tenminste. Want daar ziet het niet naar uit. 23 moet dat zijn. Exodus 23, vers 14. Daar komt ook een opsomming van de feesten van Israël. En dan gaat het echt om feesten. Er staat namelijk in vers 14. Drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Drie reizen in het jaar. En dat heet hier reizen, om de heel eenvoudige reden dat de feesten, die drie feesten van Israël gevierd moesten worden in Jeruzalem. De in ieder geval mannelijke bevolking werd geacht driemaal per jaar al het werk te verlaten en zich te begeven naar Jeruzalem om daar een week lang feest te vieren. Ja, daar hebben ze hier bij de bond nog nooit van gehoord. Hè? Driemaal per jaar een week van 7 dagen. Ik weet niet of er een toeslag gegeven werd. Maar in ieder geval, dat moest Israël doen. Drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Ik vind het altijd treffend hoe kort de schrift sommige dingen kan zeggen. Hè? Drie reizen per jaar. En dan staat er, vers 15, er wordt het eerste feest genoemd. En dat is heel eenvoudig. Dat is dus het feest van ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb. En het eigenaardige is dat daarmee dus het Pascha helemaal niet genoemd wordt. Want het is ook geen feest en het hoort in het rijtje dus ook niet thuis. Het ging niet om Pascha, dus niet de feest, maar het gaat om ongezuurde broden. Hier, in dit gedeelte. Dat neemt niet weg dat het Pascha wel degelijk gevierd moest worden in Jeruzalem. Maar omdat het geen feest is, staat het niet in deze opsomming. Zie? Dus hier wordt het zelfs overgeslagen en dan kun je zien hoe ver het eigenlijk weggedrukt wordt. Er staat hier wel een bedekte verwijzing op de manier van 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb. Want als we het goed nakijken wat de Heer dan geboden heeft, maar dat doen we dan in Exodus 12, dan blijkt dat de Heer geboden heeft dat niet 7 dagen, maar in totaal 8 dagen ongezuurde broden gegeten moet worden. Want de dag van Pascha is een dag waarop ook ongezuurde broden gegeten wordt. Op die 14e van de eerste maand werd wel degelijk ongezuurd brood gegeten. En daarna volgde het feest van de 7 dagen van ongezuurde broden. Totaal zijn het er dus 8. Dus die verwijzing hier staat er niet voor niks bij. Gelijk ik u bevolen heb. Dat wil zeggen, er ging er nog 1 aan vooraf. Maar nogmaals, het is geen feest en ook hier wordt het dus niet genoemd. Dan hebben we nog een schriftgedeelte, dat is weer een Deuteronomium. Deutero heet het officieel, hè? Ja, als je geleerd bent, dan heet het Deuteronomium. Maar anders is het gewoon Deuteronomium, hè? En in het Engels is het heel moeilijk, dat kan ik u verzekeren. Maar goed, Deuteronomium 16, vers 1. Daar staat, neemt waar de maand Abib. Deuteronomium 16, vers 1. Neemt waar de maand Abib. Of Aviv, want dat is precies hetzelfde hoor. Dat gij de Heer uw God Pascha houdt. Let wel, er staat niet feest van Pascha, er staat gewoon Pascha. Gek hè? Ja, het is opmerkelijk hoe duidelijk het er staat. Dat gij de Heer uw God Pascha houdt, want in de maand Abib heeft u de Heer uw God uit Egypteland uitgevoerd, bij nacht. Dan zult gij de Heer uw God het Pascha slachten, schapen en runderen in de plaats die de Heere verkiezen zal, om zijn naam al daar te doen wonen. Dus er moet het Pascha geslacht worden en vervolgens schapen en runderen, maar dat gebeurt wel degelijk in het feest wat erop volgt. En er staat bij dat het moet in de plaats die de Heere verkiezen zal. En dat die plaats is uiteindelijk Jeruzalem. Want het moet wel degelijk gevierd worden in Jeruzalem. En dan staat er vervolgens in vers 3... Gij zult niets gedecens op hetzelfde eten en vervolgens 7 dagen zult gij ongezuurde broden op hetzelfde eten. Dat gaat over het feest wat erop volgt, maar daar hebben we het nu weer niet over. En dan wordt in vers 4 gesproken over het paaslam, in de tweede helft van vers 4. Ook zal van het vlees dat gij aan de avond van de eerste dag geslacht zult hebben, niets tot de morgen overnachten. Gij zult het paasga niet mogen slachten in een uur poorten die de Heer uw God u geeft, maar aan de plaats die de Heer uw God verkiezen zal om zijn naam te doen wonen, al daar zult gij het paasga slachten aan de avond als de zon ondergaat ter bestemde tijd van uw uittrekken uit Egypte. Dat wil zeggen dus, dat is heel eenvoudig, dat het paasga geslacht moest worden later onder de bedeling van de wet, als Israël in het land gekomen zou zijn, in Jeruzalem, in de plaats die de Heer gegeven, verkozen had om zijn naam te doen wonen, staat hier. Dus wel degelijk uiteindelijk in Jeruzalem. En over het tijdstip kan ook geen twijfel bestaan. Er staat namelijk aan de avond, dat is dus Deuteronomium 16 vers 6, aan de avond als de zon ondergaat. En er staat erbij, ter bestemde tijd van uw uittrekken uit Egypte. Dat wil zeggen, er wordt alweer teruggekeken en gezegd, precies op de manier en op de tijd die jullie het ook gevierd hebben toen jullie uittrokken uit Egypteland. En waarom lees ik die verzen nou zo uitgebreid? Nou, nogmaals, omdat er zoveel misverstand over bestaat. Om niet te zeggen onzin, want daar komt het toch op neer. Want we zullen zo zien dat in Exodus 12 gesproken wordt over het slachten van het paaslam tussen twee avonden. En er bestaan de meest wildste fantasieën over hoe dat dan precies geweest moet zijn. Maar daar hoef je geen fantasieën over te maken. Dan leest gewoon Deuteronomie 16 vers 6. En er staat gewoon aan de avond. Dat wil zeggen bij het vallen van de avond. En mocht het nog niet duidelijk genoeg zijn, staat erbij als de zon ondergaat. En op dezelfde tijd als het ook in Egypteland in de tijd gebeurde. En daar staat dat het was tussen twee avonden. Dus tussen twee avonden betekent gewoon als de zon ondergaat. Dat weten we dan ook weer. Dat is makkelijk, daar hoef je helemaal geen ingewikkelde boek over te schrijven. Dat wordt wel gedaan, maar dat is niet nodig. Hè? Je moet gewoon de Bijbel gebruiken, want die verklaart zichzelf. Wel nu, dit zijn de schriftplaatsen die ik met u even wilde doornemen. Ik heb één schriftplaats niet genoemd. Dat is nummer 9. Daar wordt gesproken over het slachten van het paaslam in de tweede maand. Wel op dezelfde datum, op de 14e van de maand. Maar in de tweede maand van het jaar. Maar dat is iets waar ik misschien in de toekomst nog een keer op terugkom. Want dat is een uitzonderingssituatie. Wel van betekenis, omdat het een profetische betekenis heeft. Maar het is te ingewikkeld om het er meteen bij aan te halen. En daarom ga ik nu weer terug naar Exodus 12. Want daar vinden we de instelling van het paasga. Want het paasga werd niet ingesteld door de komst van de wet. Zoals al die andere hoogtijden. Maar het paasga en dus ook het daarop volgende feest van ongezuurde broden werd ingesteld bij de uittocht uit Egypte. Dat wil zeggen, dat was 50 dagen voordat de wet kwam. Er ging ruimschoots aan vooraf. En wat we dan lezen is Exodus 12, vers 1, waar staat: de Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn, zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En dat is heel eigenaardig wat hier staat. Er staat: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden des jaars zijn. En hoofd, dat woord hoofd betekent gewoon begin. Dat is hetzelfde in het Hebreeuws, resh, hoofd of begin. Dezezelfde maand zal u lieden de eerste van de maanden van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Dat is heel eigenaardig, omdat de maand waarin dit gebeurde, de maand Abib of Aviv, waarin de uittocht plaatsvond, deze maand was tot dan toe de zevende maand van het jaar. De zevende maand van het jaar. Een maand die in de Bijbel trouwens ook genoemd wordt, namelijk bij de uittocht, nee niet bij de uittocht, namelijk bij de zondvloed, waar de boot van Noach, waar de ark van Noach vastliep op de Ararat, en er staat erbij dat dat gebeurde op de 17e van de zevende maand. De 17e van de zevende maand. En die zevende maand was de maand Aviv of Abib. Een maand trouwens die we meestal noemen bij de naam Nisan. Dat is een latere naam van diezelfde maand die ook in de Bijbel voorkomt. Maar Nisan is de Chaldeeuwse, of eigenlijk de Babylonische naam van deze maand. Er zijn dus twee namen voor die ene maand, Aviv. En de andere is Nisan, maar het is precies hetzelfde. En ik geloof dat er een stuk of vier maanden zijn die zo twee namen kennen in de Bijbel. Abib of Aviv of eventueel Nisan. Meestal spreek ik over Nisan omdat het wat makkelijker uitspreekt. Het wordt ook het meest gedaan trouwens hoor. Nu, deze maand Abib of Nisan was de zevende maand van het jaar en hij werd de eerste. En dat geeft een heel merkwaardig verschijnsel, want nergens wordt gezegd dat voortaan bij het begin van die maand het jaar zou beginnen. Dat staat er niet. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat tot vandaag aan de dag de eerste maand op de Joodse kalender deze maand is, deze maand Aviv of Nisan, maar dat de eerste dag van de eerste maand niet nieuwjaarsdag is. Het is ook moeilijk te maken. Want voor de hele wereld, je moet je het zo ver voorstellen, dat voor de hele wereld, voor alle volkeren, in ieder geval ook voor Israël, voor de uittocht uit Egypte, de maand Nisan de zevende maand van het jaar was. En nieuwjaarsdag is natuurlijk de eerste van de eerste maand. Nou, niet de eerste van de zevende maand. Maar gek is dat bij de uittocht uit Egypte, dat in die maand de Heer tot Israël zegt, deze maand zal voortaan de eerste van de maanden zijn. De eerste van de maanden des jaars. Niet de eerste van het jaar, maar de eerste van de maanden. Want er gebeuren dan heel bijzondere dingen. Dat betekent dat de kalender van Israël vanaf dat moment, nou, ik zou naar onze normen gesproken, bijna onbruikbaar wordt. Want het is heel moeilijk dan, je moet het gewoon leren hoe het zit. Maar bovendien wijkt hij daarmee af van alle volkeren. Want deze zevende maand werd tot eerste maand. Dat betekent, ik weet niet hoe snel u rekenen kunt, maar dat betekent dat alle maanden zes cijfertjes opschuiven. De zevende maand wordt de eerste, de achtste wordt de tweede, de negende wordt de derde, de tiende wordt de vierde, de elfde wordt de vijfde, de twaalfde wordt de zesde en dan weer de eerste wordt de zevende. En sindsdien valt nieuwjaarsdag van Israël op de eerste van de zevende maand. Want wat vroeger de eerste maand was, is nou de zevende geworden. Maar nieuwjaarsdag viel altijd al op 1 Tisri. En bij deze wijziging hier in Exodus 12 is dat niet veranderd. Nieuwjaarsdag valt in Israël nog steeds op 1 Tisri. Maar het is de eerste van de zevende maand. En dat doet zich het verschijnsel voor dat de eerste dag van de eerste maand ergens valt in maart, april. Op onze kalenders verschuift het af en toe. Maar maart, april, in het voorjaar dus. Terwijl Israëls nieuwjaarsdag valt in september, oktober, een half jaar later namelijk. En dat is nog zo. De eerste van de eerste maand valt in het voorjaar, maar men begint niet aan een nieuwe kalender. De oude kalender blijft hangen. En dat is ook moeilijk te maken. Het verschijnsel doet zich daarmee voor dat de jaren van de volkeren en de jaartelling van Israël, gerekend volgens de maanden, precies een half jaar, zes maanden dus, verschuift.
8 of 9 september.
Dit jaar dus. Ja, ja. In september dit jaar dus, ja. Ja, maar ik zei september, oktober, omdat het elk jaar wijzigt. Hè? Dat kan meer dan 30 dagen verschil tussen zitten. Maar het punt is dat het jaar van Israël, of het jaar volgens de eerste van de eerste maand, valt terwijl bij de volkeren nieuwjaars halverwege het jaar zit, dan heeft Israël de eerste van de eerste maand. Het overlapt elkaar half. En dat verschijnsel, dat noem ik nu, omdat ik het later nog meer tegenkomt. Ik heb ook vorige keer expres dat verhaal over die Sabbat niet voltooid in één keer, omdat deze geschiedenis over dat overlappen wel degelijk ook een rol speelt bij de Sabbat. Wij realiseren ons dat niet, omdat we het meestal verkeerd leren, helaas. Maar het is namelijk zo dat de Sabbat van Israël, de zevende dag van de week dus, in feite begint halverwege de zesde dag. Waar de wereld nog een halve vrijdag te gaan heeft, volgens de echte Bijbelse telling, begint Israël aan de zevende dag. Het overlapt elkaar een halve dag. En zo is het met de jarentelling van Israël ook. Israëls nieuwjaarsdag, Israëls eerste dag van de eerste maand, valt halverwege het normale burgerlijk jaar. Verschuift dus een half jaar. En dat is sinds de uittocht uit Egypte zo. Dat het jaar een half jaar versprongen is. Nou, ik proef het ook dat het moeilijk is. En daar gaat het nou maar om, dat hij dat even in de gaten heeft. Dat het moeilijk is. Wat hij moet onthouden, is dat die tijdrekening van Israël voor de helft verschuift. Een halve eenheid verschuift. En dat is van groot belang, om de heel simpele reden dat in de toekomst Israël ook eerder het Messiaanse Rijk binnengaat dan welk volk ook. En dat scheelt precies een halve bedeling, om het dan maar zo te zeggen. Daar komt het op neer. Je komt er later wel op terug te zijn de tijd in verband met de grootste Sabbat die Israël kent, namelijk de grote verzoendag. Maar zo zit het. Wanneer Israël het koninkrijk binnengaat, is het voor de wereld grote verdrukking nog. Eigenlijk begint het dan pas voor de wereld. Ja, en dan komt de nacht, inderdaad. Dan valt de nacht waarin de Heer ook aan de volkeren zal verschijnen. Maar goed, dat is een situatie waar ik nu nog niet over wil praten. Waar het om gaat is dat Israël hier apart soort tijdrekening voorgeschoven krijgt, die ingewikkeld is, die duidelijk afwijkt, precies een halve eenheid afwijkt van die van de wereld. Je zou ook kunnen zeggen dat het jaar precies op zijn kop gezet is, want daar, zo kun je het ook zeggen. En dat komt er wel zo goed uit om het zo te zeggen. Maar dat is zo sinds de uittocht uit Egypte en het is zo omdat straks bij de toekomstige definitieve verlossing van Israël, die verlossing voor Israël ook inderdaad een halve eenheid of anders gezegd een halve bedeling eerder gebeurt dan voor de rest van de wereld, dan voor de rest van de volkeren. En om diezelfde reden gaat Israël de zevende dag in op de avond van de zesde. Ook volgens de Joodse telling. Maar daar kom ik nog op terug, dus dat houdt u nog even te goed.
Ja. Ik
snap
het niet zo erg goed.
Nee.
Ik wil het toch
wel vragen. Oh, dat mag natuurlijk altijd.
Ik weet natuurlijk wel, heb ik het. Ik denk niet in de
ook. Nee hoor.
Maar u zegt, de Israëlieten zijn een half jaar eerder bevrijd, als ik het zo begreep, als de mensen die nog in de grote verdrukking leven.
Nee, zo heb ik het dus niet bedoeld.
Nee.
Ik heb gezegd dat Israël eerder uit de grote verdrukking komt dan de volkeren. Dat is niet een half jaar, maar ik heb gezegd dat is een halve bedeling. Dat wil zeggen een deel van een bedeling. Het is zo dat precies zoals in Matteüs 24 staat, maar nou, ik kan er niet te diep op ingaan, want dan verdwaal ik volkomen. Maar ik wil dat wel een keer doen, maar dan nu niet. Hè? Dan spreken we het gewoon een keer af. Maar er staat in Matteüs 24 dat er grote verdrukking komt over de wereld en over de volkeren dus. Maar de wereld wordt duidelijk genoemd daar. En dan wordt gezegd dat die verdrukking, die immers leidt tot de komst van het koninkrijk op aarde, dat die verdrukking om der uitverkorenen wil verkort wordt. Dat betekent heel gewoon, wat het in Nederlands altijd betekent, zo'n uitspraak, dat het voor Israël korter duurt dan voor de rest van de volkeren. Dat wil zeggen dat Israël het koninkrijk, dat wil zeggen de zevende bedeling, namelijk de Sabbat binnengaat, de verlossing binnengaat, of anders gezegd verlost wordt uit Egypte, maar alles overdrachtelijk gezegd dan, hè, op een tijdstip dat voor de wereld, voor de volkeren, de grote verdrukking eigenlijk pas goed loskomt. En de nacht ingaat, de nacht van vrijdag op zaterdag, om het maar zo te zeggen. De nacht van de zesde naar de zevende bedeling, waarbij ik dan weer moet zeggen dat ik dus deze huidige bedeling waarin wij leven de vijfde noem. Maar u ziet, ik kan het allemaal niet in één keer vertellen. Als ik het vlug zeg, ik zal het nog één keer vlug proberen op een andere manier. Dat is dat na deze bedeling van de genade, aan het eind daarvan, dan wordt de gemeente opgenomen. Daarna begint een bedeling waarin God het koninkrijk, of waarin Christus zijn koninkrijk op aarde vestigt en openbaar maakt. En dat betekent dat ergens halverwege die bedeling, op het tijdstip dat de zon duister wordt en zijn licht niet meer geeft, of anders gezegd dat de zon ondergaat, of nog anders gezegd dat de zon verduisterd wordt en de maan zijn schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel zullen vallen en de krachten des hemels bewogen zullen worden, dat op dat tijdstip het koninkrijk aan Israël gevestigd wordt omdat Israël tot bekering komt, maar voor de wereld begint dan de nacht. De nacht van vrijdag op zaterdag, de nacht van de zesde naar de zevende bedeling. Maar op dat tijdstip begint voor Israël ook de Sabbat. Zie? En dan praten we dus over een tijd die passeert, ik heb het hier in uw midden wel eens eerder genoemd, al is het dan een jaar geleden. Dan begint de tijd waarin het koninkrijk over Israël gevestigd is, maar over de volkeren nog niet. Want ja, zo'n tijd moet er toch een keer komen.
Is dat de tijd dat ze vervaar voor in de woestijn?
En zelfs daarna. Het is die tijd van die 33 jaar. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar ik heb wel eens gesproken over een periode van 7 en 33 jaar. De 7 jaar van Israël, zal ik maar zeggen. Daarna de 33 jaar van verdrukking voor de volkeren nog. Die leidde tot de uiteindelijke onderwerping van de volkeren. Nou, die 33 jaar is gewoon de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar komt het op neer. Maar waar het om gaat, alleen maar, want ik kom er echt nog wel op terug, te zijn de tijd waar het om gaat, alleen maar is dat die tijdrekening voor Israël afwijkt van de volkeren. En dat uiteraard in verband met de Sabbat. En in verband met de komst van de Messias. Precies hetzelfde doet zich voor met bijvoorbeeld het jubeljaar. Want een godsdienstig jaar onder Israël begint vanaf Exodus 12, of sinds Exodus 12, sinds de uitocht uit Egypte, begint het godsdienstige jaar op de eerste van de eerste maand. En het burgerlijk jaar, dat wil zeggen het blad wordt van de kalender gescheurd, het burgerlijk jaar begint op de eerste van de zevende maand, de eerste Tisri. Dat is het halve jaar verschil. Er zit ertussen. Nou ben ik even de draad kwijt, dan weet ik niet meer waar ik was. Hè? Oh ja, over het jubeljaar zou ik het hebben. Het punt is dat het godsdienstige jaar van Israël begint op de eerste van de eerste maand. De eerste van de maand die voorheen de zevende was dus. Maar het jubeljaar, wat wel degelijk een godsdienstig aspect heeft, begint weer niet op de eerste van de eerste, maar weer op de eerste van de zevende. Gelijk bij dat van de volkeren. En Israël moet tellen 49 jaren en dan komt het 50ste jaar, dat is het jubeljaar. Wat het dan ook mogen zijn, hè, want daar hebben we het nu niet over. Maar 49 jaar en daarna het jubeljaar. Maar nou blijkt het jubeljaar te beginnen halverwege het 49ste. En het eindigt dus halverwege weer het eerste jaar van de volgende cyclus. Dat het overlapt, het verspringt. Dat jubeljaar verspringt weer een half jaar. Nou, dat verspringen, dat is kenmerkend voor de tijdrekening van Israël. Daar kom je constant mee in de war. Want de vrijdag duurt in feite maar 12 uren, van 's morgens zonsopgang tot 's avonds zonsondergang. Want dan begint de Sabbat. Dan wordt niet het blad van de kalender gescheurd, maar dan begint de Sabbat. En dat heet 7, terwijl het nog de zesde dag van de week is. Nou, dat is nou zo essentieel, dat verschuift. En dat blijft in de hele tijdrekening van Israël zo. Er komt nog iets anders bij, en dan laat ik het onderwerp nu verder los. Er komt nog wat anders bij, dat dus de tijdrekening voortaan ook niet meer wordt opgehangen aan de zon, maar aan de maan. Dat is een volgende belangrijk punt. Er staat, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Een normaal jaar wordt namelijk gemeten aan de zon. Aan de verhouding van de zon tot de aarde en aan de zon. Laten we maar zeggen aan de baan van de zon, gemakshalve. Ik geloof niet in een baan van de zon, maar ik zeg dat er maar even bij. Maar het is gemakshalve, zeg ik dat even. Ik geloof die onzin niet hoor, dat de aarde om de zon draait en de zon om de aarde. Daar hebben we het nou niet over. Waar het om gaat is dat een jaar gerekend wordt wel degelijk aan de positie van de zon. Dat is over de hele wereld zo, dus ook een praktische reden zo. Wanneer we dat niet zouden doen, dan zou namelijk seizoenen als lente, zomer, herfst en winter, die zouden dan door onze jaartelling heen verschuiven. Dan krijgen we op een gegeven moment dat onze vakanties in februari vallen en zo, want dan is het in februari zomer. En een paar jaar later is het weer in januari zomer, dan verloopt dat allemaal. En dat is natuurlijk bijzonder onpraktisch. Bovendien, dat zou zelfs voor die feesten van Israël niet eens kunnen. Want er zijn feesten bij die hebben met de oogst te maken. Hè? Die moeten dus wel degelijk ergens met de zon te maken hebben. Dus een normaal jaar wordt afgewogen aan de zon. En de zon is een beeld van God zelf. En de tijdrekening van de wereld is georiënteerd op de zon die een beeld is van God. De boekjes, zal ik maar zeggen, de geschiedenisboekjes zeggen dat onze voorvaderen vroeger die dachten dat de zon een god was. En men spreekt over de zonnegod. De zonzin hoor, dat hebben ze nooit geloofd. Ze hebben altijd geweten dat de zon een type was van God. Maar die archeologen en geschiedkundigen van tegenwoordig, die begrijpen dat weer niet. Want die geloven dat niet meer. Die hebben daar nog nooit van gehoord. En dan beschuldigen ze onze intelligente voorvaders ervan dat ze de zon aanbaden als god. Dat is niet zo. Ja, nee, wij draaien altijd dingen maar om. Hè? Dat is de evolutiegedachte die zegt dat onze voorouders dom waren. Hè? Dat wij zijn de laatste, dus wij zijn de meest intelligente van het hele spul. Hè? Zij waren bijgelovig en wij zijn gelovig. Laat ik u vertellen dat de wereld nog nooit zo bijgelovig geweest is als nu. Hè? Ja. Waar het om gaat is dat een normaal jaar gerekend wordt aan de zon, maar voor Israël wordt een andere eenheid ingevoerd. Voor Israël wordt vanaf dit moment gerekend per maand. En dat is vanaf nu, vanaf de uittocht uit Egypte, dus deze maand wordt de eerste maand van het jaar. Men begint daar te tellen. En Israël heeft sindsdien een maankalender, want maand komt gewoon van maan. Dat idee rustig weglaten. Israël heeft sindsdien een kalender die georiënteerd is op de maan. En de maan is niet een beeld van God, maar een maan, de maan, daar zou je van kunnen zeggen dat hij het licht van de zon weerkaatst. De heerlijkheid van de maan is die van de zon, om het dan maar zo te zeggen. Het is precies hetzelfde als dat de schrift zegt, de heerlijkheid van de vrouw is die van de man. Maar dat is precies hetzelfde, want de maan is een beeld van de vrouw en de vrouw is een beeld van de maan. En wat de maan met de vrouw te maken heeft, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Hè? Dat daar verband tussen bestaat, dat de maan namelijk cyclisch is, dat die een periode doormaakt, eens per maand uiteraard, wat dacht u dan, daarom heet het zo. Hè? Dat zo is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dus de maan is een beeld van de vrouw en tegelijkertijd is het daarom ook een beeld van Israël, want de vrouw in de schrift is Israël. De maan is een beeld van Israël. En daarom is vanzelfsprekend dat als hier het volk Israël tot stand komt, want dat is het geval natuurlijk, dat als hier het Israël tot stand komt en geboren wordt uit Egypte, dat vanaf dat moment Israël ook inderdaad een maankalender krijgt. Hun tijd wordt gerekend aan de maan. Want zoals de maan een afspiegeling is van de zon, zo is Israël, laat ik maar zeggen, een afspiegeling van God. God openbaart zijn heerlijkheid in de wereld via Israël, zoals de zon zijn heerlijkheid in de wereld openbaart via de maan. Zo ongeveer ligt dat. En zoals de maan af en toe helemaal verdwijnt, zo verdwijnt Israël af en toe helemaal. Als de maan een cyclus erop heeft zitten, is hij weg. Dan is er geen maan te zien. En daarna wordt er een feest gevierd van de nieuwe maan. Als de maan voor het eerst weer verschijnt, als er weer een sikkel van de maan te zien is. Dat is nieuwe maan. En die nieuwe maanden moest Israël ook vieren. Was in de wet geregeld. Waar officiële vieringen voor Israël. Het feest van de nieuwe maan. Omdat het feest van de nieuwe maan een beeld is van het herstel van Israël. Van bekering van Israël. En elke keer als Israël terugkwam uit een ballingschap, zou je kunnen zeggen, was het nieuwe maan. Daar komt het op neer. Israël verrees weer. En daarom wordt de kalender van Israël vanaf dit moment gerelateerd aan de maan. Dat is aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant heeft het een negatieve kant, want het voorspelt tegelijkertijd dat het met Israël zou verlopen als met de vrouw, namelijk cyclisch, en dat Israël periode zou kennen van totale onvruchtbaarheid. Ja, ik praat er maar hardop over, want ik vind het toch veel te mooi om het niet te vertellen. Dus ik vertel dat maar zo, hè? Want daar gaat het om. Israël is die vrouw die regelmatig onvruchtbaar was. En in ballingschap verdween. Dan was ze weg. En daarna kwam ze weer terug om alsnog vrucht voor te brengen. Dat is het verhaal. En u ziet dat je dezelfde principes in de schepping overal en in de Bijbel ook overal weer tegenkomt. En daarom ziet u dat het ook niet voor niks is dat hier de maan en de maand in verband gebracht wordt met Israël. Wel, deze maand werd dus de eerste van de maanden des jaars, en Aviv werd tot eerste van de maand, en dan wordt er gezegd in vers 3, spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende aan de tiende van deze maand. Dat wil zeggen, dat is de tiende dag van het, laten we zeggen, kerkelijk jaar, hè? De tiende dag van de eerste maand, nemen in ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. En dan wordt er gezegd in vers 4, maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Dat betekent dat Israël dus een lam in huis moest nemen, of een lam in twee huizen, dat wil zeggen dat twee gezinnen één lam in huis namen en dat ook samen slachten en nuttigden. En de duidelijke strekking ervan is dat een lam voldoende zou zijn voor degene die ook aanzaten, die ervan zouden eten. Er moest mee gerekend worden. Dat wil zeggen, het lam moest precies voldoende zijn voor het aantal aanzittenden. Daar komt het op neer. Er moet rekening gemaakt worden naar het lam. Dat is, heeft niet de strekking van dat iedereen genoeg zou hebben, want dan zou je zeggen, dan geeft het niks als er over is. Waar het om gaat is dat het lam precies genoeg bedoeld te zijn voor degene die eraan deel hebben. En de klemtoon ligt op voldoende. Precies afgemeten. En dat moest zo zijn, niet om praktische redenen, maar vanwege typologische redenen uiteraard. Omdat dit lam, maar dat hoef ik u nauwelijks te vertellen, dat dit lam natuurlijk een type is van de Heer Jezus. En één ding moet duidelijk zijn, dat het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft op Golgotha, waar dit Pascha dan in zich heel een beeld van is, dat dat offer wel degelijk voldoende is. We hebben er een heel oud woord voor, het is algenoegzaam. Ik weet niet eens of het nog in Vandalen staat, maar het woord wordt altijd gebruikt wanneer gesproken wordt over het werk van de Heer Jezus. Het gaat erom dat zijn offer al genoegzaam is. Genoeg voor allen. En dat het afdoende is. Dat er een prijs betaald werd die voldoende was. Dat lam dat moest in huis genomen worden, staat er, op de 10e van de maand. En niet dat het dan meteen geslacht moest worden, want men moest het in huis houden. Namelijk tot aan de avond van de 14e, zegt vers 6. Maar men moest het op de 10e in huis nemen. Dat is op zich niet zo'n moeilijke zaak. Over die 10e de maand, want de 10 heeft altijd iets te maken met het spreken van God. Met dat wat van God komt namelijk. Daarom vinden we in Genesis 1 dat God 10 keer spreekt. In verband met die 7 dagen, het werk van de 7 dagen. En we kennen ook natuurlijk maar al te goed, helaas zou ik bijna gezegd hebben, de 10 geboden. Hè? Er zijn er 10. De wet, het woord van God, heeft iets met een 10 te maken. En het bijzondere is dat hier een samenhang is tussen de 10e van de maand, dus er wordt het getal 10 genoemd, en vervolgens 4, want men moet dat lam dan 4 dagen in huis houden. Nou, ik ben me net al even te buiten gegaan door te spreken over een nummering van bedelingen. En ik heb u al gezegd, dat ik dus in de toekomst nog reken een 6e en een 7e bedeling achtereenvolgens. En dat impliceert dus dat wij op dit moment in de 5e bedeling leven. En dat houdt weer in dat de voorgaande bedeling, de bedeling van de wet, de 4e was. En dat ik hou daaraan vast, niet omdat het zo'n populaire gedachte is, maar eenvoudig omdat ik dat voor Bijbels verslijt. Hè. Want die 4 dagen waar het hier over gaat, die 4 dagen van de 10e tot de 14e, die staan ongetwijfeld voor de 4e bedeling. 4 dagen voor de 4e bedeling, dat is de bedeling die begon bij de 10 geboden. Namelijk bij de wet. En dan ben ik helemaal terug bij het verhaal. Het begint met de 10e van de maand en dan volgende 4. De 4 dagen volgen op de 10e. En zo is het met de 4e bedeling, die volgt op de 10 woorden, de 10 geboden van de Heer. En dan moet het duidelijk zijn dat onder Israël gedurende die 4e bedeling het woord van God woonde. Als aan Paulus gevraagd wordt wat het voordeel is van de Jood en wat het nut is van de besnijdenis, zegt hij een heleboel, maar hij wist hem zo gauw maar één te noemen trouwens. Hij zegt dat is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Hij zegt dat is wel het belangrijkste, het voornaamste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Kenmerk van de 4e bedeling, daar bedoel ik dus mee de bedeling van de wet, is dat daar is een volk van God, dat is tot stand gekomen hier door de uittocht uit Egypte. Het is een volk van God omdat het woord van God ontvangen heeft. Het is een volk van God omdat het de wet van God ontvangen heeft. En bij wet denk ik dan niet direct aan de 10 geboden, maar meer aan het woord van God in het algemeen. Te beginnen bij de 5 boeken van Mozes. Maar eigenlijk is de hele Bijbel, de hele schrift, primair gegeven aan Israël. Hun is het woord van God gegeven, aan hun is gegeven dat wat de Heer te geven had, het woord van God, en het moet gezegd worden dat aan het eind van de 4e bedeling dat woord bovendien nog vlees werd ook. Dat wil zeggen dat het levende woord van God in het midden van Israël kwam. En daarbij moet ik natuurlijk denken aan de bekende verse uit de Galaten brief, waar gesproken wordt over de komst, de geboorte van de Heer Jezus. Galaten 4 is dat, waar uitdrukkelijk gesproken wordt over de bedeling van de wet die voorbij is. Want dat is een strekking van de Galaten brief. De mens vrij is gemaakt van de wet. En dan wordt het samengevat in Galaten 4, vers 4. Daar staat, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling of aanneming tot zonen verkrijgen zouden. Dat wil zeggen, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dat geworden uit een vrouw kun je dubbelzinnig opvatten, want daaronder kun je verstaan Maria, maar daaronder kun je net zo goed verstaan Israël. En dan zie je meteen de samenhang tussen de vrouw en de wet. Want als die vrouw Israël is, dan is het duidelijk dat Israël haar bestaan dankt wel degelijk aan de wet. Want daardoor werd Israël het volk van God. Dus op alle manieren is het waar. Maar waar het om gaat is dat aan het eind van de bedeling der wet, wat we zeggen aan het eind van de vierde bedeling, aan het eind van de vier dagen, de Zoon van God uitgezonden werd om degene die onder de wet waren te verlossen en hij stierf. Want zo verloste hij degene die onder de wet waren. Het is duidelijk dat Romeinen 7 leert dat Israël onder de wet was zo lange tijd als de Heer leefde. Ja, daar staat de vrouw. Is onder de wet zolang het tijd als de man leeft. Maar Paulus zegt het tot degene die de wet verstaan. En diegene die de wet verstaan zijn degene die weten dat de vrouw Israël is en dat de man de Heer is. Israël is onder de wet zolang het tijd als de Heer leeft. Maar als de Heer gestorven is, dan is Israël vrijgemaakt van de wet van de Heer om te worden eens anderen, namelijk desgenen die uit de dood is opgestaan. Maar je kunt rustig zeggen gewoon Christus. Desgenen die uit de dood is opgestaan is gewoon van Christus. He? Eenvoudige zaak. Wel, dat wordt hier nu al bij de aanvang van deze vierde bedeling, bij de aanvang van deze bedeling van de wet, al aangekondigd. Middels dat, de instelling van het Pascha, waarbij aan de tiende dag, laten we zeggen bij de komst van de tien geboden, het paaslam, namelijk het woord van God, en daarmee dus ook Christus, want hij is het woord van God, in huis genomen moet worden, waarna hij aan de avond van de 14e van de maand, dus na vier dagen, geslacht werd. En het is natuurlijk toch een tamelijk lugubere zaak om over te praten. Misschien ben ik dan een beetje weekhartig, maar ik denk dat het toch wel goed is in dit geval. Want ik vind het toch niet zo'n prettig idee om inderdaad een lam in huis te nemen, het vier dagen in huis te hebben, notabene. Nou zou ik dat sowieso nooit doen hoor, zo'n beest in huis halen. Ja, dat doen wij niet. Nee, je hebt ook vaste vloerbedekking, haal je toch niet. Nee, dat doe je toch niet, hè. Bovendien eten ze je gordijnen op, hoor, geiten, dat kan ik je vertellen. Maar in ieder geval, het beest wordt in huis gehaald. Dat wil zeggen, het maakt deel uit van het gezin, het maakt deel uit van de familie. Het is binnen, het hoort erbij, hoe dan ook. Maar op de avond van de vierde ligt het beest op tafel en wordt het opgegeten. Dat is luguber. En dat is het ook. Juist vanwege de typologische betekenis. Want het is de Heer die gedurende de hele vier dagen, de hele vierde bedeling zal ik dan maar zeggen, met Israël optrok. En Israël zegenen wilde. In ieder geval deel uitmaakte van die huishouding en in het midden van Israël inderdaad wilde wonen. Dat die Heer inderdaad gekruisigd werd, gedood werd aan het einde van de vierde bedeling. Aan de avond van de vierde dag. En dat is wat hierover gezegd wordt. Daarom is het geen feest, want dit kun je natuurlijk nooit een feest noemen. Als je die betekenis kent, dan kan het niet een feest zijn. Maar het feest was het niet. Ik wil nog wat meer zeggen over die tiende van de maand. Die tiende van die eerste maand, die komt in de Bijbel nog vaak voor. Ik kan niet alle plaatsen zomaar even opnoemen, omdat het wat ingewikkeld wordt dan. Maar er is er toch één die ik uitdrukkelijk wil noemen. Dat is die uit Jozua 4... waar in die hoofdstukken, Jozua 3 en Jozua 4, uitgebreid gesproken wordt over een andere tocht door het water. Niet door de wateren van de Schelzee Egypte uit, maar door de wateren van de Jordaan Kanaan binnen. Dat is natuurlijk een gelijksoortige gebeurtenis die uitgebreid vermeld wordt. En zoals bij de uittocht uit Egypte een periode van drie dagen een rol speelde, namelijk drie dagen vanaf dat men uittrok na het eten van het paaslam tot aan de tocht door de Schelzee, zo spelen ook drie dagen een rol waarbij Israël overnacht voor de Jordaan en pas op de derde dag de Jordaan doortrekt. Dat staat allemaal in Jozua 3, vers 2. Op het einde van 3 dagen. Na 3 dagen wordt het water doorgetrokken. En zo hoort dat ook. En verder is het dan zo dat we in hoofdstuk 4 terechtkomen. En er staat dan na de doortocht door de Jordaan in vers 19. Het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op die ze uit de Jordaan genomen hadden. Het aardige is nu dat dit was op de 10e der eerste maand. Dat was de dag waarop men het paaslam in huis moest nemen. Zie, hier komt Israël Kanaan binnen, hier komen ze het beloofde land in, hier begint de praktische uitwerking van wat hun beloofd was, namelijk een bestaan in het land Kanaan, in de beloofde erfenis, in het beloofde land, en bij het binnenkomen daarin wordt tegelijkertijd, als het goed is tenminste, het paaslam in huis genomen. Want het feit dat Israël Kanaan binnengaat is hetzelfde als dat het lam, het paaslam, het huis binnengenomen wordt, want het huis is Israël. En hier gaat Israël het huis binnen en hier gaat ook het paaslam het huis binnen. En wanneer er binnen gegaan moet worden, moet dat dus zijn op de 10e dag van de eerste maand. En u mag niet raden op welke dag, op welke datum de Heer Jezus wederkomt. Maar het is Johannes 12. Daar vinden we dat de Heer Jezus komt in Betanië, in 12 vers 1, 6 dagen voor het Pascha. En het Pascha is op de 14e. En 6 dagen voor het Pascha is dus de 8e dag van de eerste maand. Op de 8e dag van de eerste maand komt de Heer in Betanië. In de avond, want vers 2 zegt, zij bereiden hem dan al daar een avondmaal. Martha, Lazarus en Maria. Dan lezen we in vers 9 over een grote schare der Joden die verstond dat hij al daar was en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. En als je dat zo leest, dan moet je besluiten dat het niet allemaal 's avonds gebeurde. En bovendien kon dat moeilijk, want nee, het kon wel. Ja, nee, het kon niet, want het was bovendien nog de Sabbat ook nog, die avond. En dus vindt vers 9 plaats een dag later, namelijk op 9 Nisan. De 9e. En dat was dan de Sabbat. En dan krijgen we de 12e. Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam. En dat is dan 10 Nisan, de 10e Aviv, de 10e van de eerste maand. En dan staat er, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En als we dan overschakelen naar Lucas, dan lezen we daar dat de Heer bij de stad komt op de ezel. Als vervulling van de profetie over, zie uw koning komt op een ezelin. He? En hij komt tot Jeruzalem en weent over de stad. En hij zegt, och, of gij ook nog in deze uw dag verstondet of bekendet wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En dat was op de 10e van de eerste maand. De dag van de doortocht door de Jordaan. De dag van het in huis nemen van een paaslam. Het was de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar het was geen intocht in Jeruzalem hoor, dat staat nergens. Het was een tocht naar Jeruzalem die eindigde in feite in een debakle. En 4 dagen later riep men dan ook inderdaad, wij willen niet dat deze over ons koning zij, kruist hem. Het was dezelfde datum. Want het in huis komen, de dag dat de Heer Jezus Jeruzalem binnen zou moeten gaan, moet zijn dus de 10e van de eerste maand. En dat is al 3 keer in de Bijbel zo. En ik zou niet weten waarom het ook in de toekomst niet precies dezelfde datum zou zijn. Maar goed, daarover zullen we het verder niet hebben. Want het is inmiddels de hoogste tijd voor de koffie. Ik ga weer terug naar Exodus 12. Waar we aangekomen zijn bij vers 5. Waar dat lam omschreven wordt. Daar staat, gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. In de eerste plaats staat er dat het een volkomen lam moet zijn. Dat is een duidelijke zaak, dat is een omschrijving namelijk die ook bij andere offers gebruikt wordt, waarbij het erom gaat dat het een volmaakt dier moet zijn. Dat wil zeggen, hij mag geen enkel gebrek hebben, er mag niks aan mankeren. Het is dus niet zo dat als er bij de kudde dan toevallig een beest was waar je dan toch verder niks mee kon, dat je het altijd nog kon opeten. Zo was het niet. Hè? Het moest wel degelijk een volmaakt, een volkomen lam zijn. En duidelijk is ook, daar wordt er ook uitdrukkelijk bij gezegd, ik meen dat het is in vers 46, dat er ook geen been daarvan gebroken mag worden. Ja, vers 46. In een huis, in één huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen en gij zult geen been daaraan breken. Want dat lam, dat hoorde thuis in het huis. En het huis is in de eerste plaats natuurlijk Israël. En dat lam hoort in Israël. De Heer kwam in de eerste plaats tot Israël. Hij kwam tot het zijnde, enzovoorts. Hè. Maar er staat uitdrukkelijk dat er mocht geen been van gebroken worden. Dat is ook wat later in de schrift verhaald wordt. In natuurlijk Johannes 19. Waar het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. En er wordt erop gewezen dat inderdaad de schrift vervuld werd. En dat aan hem geen been gebroken werd. En daarom werd hem een speer door het hart gestoken. En daarmee werd ook een profetie vervuld. Staat er ook bij. Namelijk dat Israël in de toekomst zal zien degene die ze doorstoken hebben. En dat slaat dan inderdaad op die speer in zijn zij. Maar zijn beenderen werden inderdaad niet gebroken. Ik kan het toch niet nalaten om dat even op te zoeken in Psalm 34. Dat vind ik altijd heel mooi. Want in Psalm 34 wordt gesproken over een rechtvaardige. Of over de rechtvaardigen. Er staat heel mooi boven. God beschermt de gelovigen. Boven die psalm. En dan lees ik vers 19 van psalm 34. Daar staat: de Heere is nabij de gebrokenen van harte en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere. En dan vers 21. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Dan weet ik wel dat wij gewoonlijk denken dat zo'n psalm spreekt over ons, de rechtvaardigen, wij die geloven enzovoort, en dat de Heer ons beschermt. En dat is natuurlijk wel waar, dat leert deze psalm ook. Maar we zullen toch moeten leren dat de psalmen inderdaad spreken over de rechtvaardigen en over de gelovigen, maar dat het dan niet wij zijn in de eerste plaats, maar dat in de eerste plaats is de enige rechtvaardige die de schrift eigenlijk kent en de enige gelovige die de schrift kent, namelijk de Heer Jezus zelf. Over hem wordt hier gesproken. En er wordt gezegd, velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Dat wil zeggen, velen zijn de tegenspoeden van de Heer Jezus. Dat is profetisch geweest. En daarom wordt er ook gezegd, hij bewaart al zijn beenderen. Want uiteindelijk is het zo dat een gelovige vandaag de dag best een been kan breken. Dat is helemaal geen probleem. En niemand zal dan zeggen, hé, dat kan niet, want in Psalm 34 staat dat niet mag. Huh? Maar de enige letterlijke betekenis die psalm heeft, is dat het slaat op de Heer Jezus. Van wie geen been gebroken zou worden. En vandaar dat van het paaslam ook geen been gebroken mag worden. Want hij moest volmaakt zijn. Een volkomen lam. Een volkomen lam staat er. Een manneken. En dan zult u zeggen, ja, dat is altijd zo met de offerdieren. Dat het mannetjes waren. Maar dat is ook niet zo. En we kennen bovendien het offer van de rode vaas. De rode koe heet het in de nieuwe vertaling. Wat wel degelijk een vrouwtje was. En die wel degelijk ook een beeld is van de Heer Jezus, in een bepaalde hoedanigheid uiteraard. En ik weet niet, maar als u mijn brochure gelezen hebt over de bruid en de bruidegom, dan weet u nou misschien een beetje hoe het zit met mannelijk en vrouwelijk. Want duidelijk moet zijn dat al het vrouwelijke te maken heeft met al het zienlijke, namelijk met de schepping. En dat al het mannelijke te maken heeft met het onzienlijke en daarom met de schepper. En de man-vrouw verhouding die model heeft gestaan voor de schepping is de verhouding tussen de schepper en de schepping. En als hier gesproken wordt over een manneken, een mannetje, een mannelijk dier dus, dan is dat dier daarmee een beeld van de schepper. In een of andere hoedanigheid verder, Want er is het een lam en een jaar oud. Dat wil zeggen, er wordt nog meer bij verteld. Maar het is een mannetje, omdat hij een beeld is van de schepper. Van God zelf als de schepper. Terwijl wanneer we te maken hebben met een vrouwelijk dier, zoals bijvoorbeeld die rode vaas, dan hebben we te maken met de Heer Jezus niet in zijn hoedanigheid van schepper, maar in zijn hoedanigheid van schepping. In de zin van dat hij deel had aan deze wereld. Dat hij kwam in de wereld en dat hij vlees en bloed deelachtig geworden is en dat hij was de zoon. Namelijk de erfgenaam des mensen, de erfgenaam van Adam, als mens uiteraard. En wanneer gesproken wordt over die vaas die geslacht wordt, dan gaat het over de Heer als mens, als onderdeel dus van de zienlijke wereld die zichzelf offerde. Met alle consequenties van dien, maar daar gaat het nu verder niet om. Dat hier staat dus dat het een mannetje was, betekent dat het gaat om de Heer Jezus in zijn hoedanigheid van schepper, als God. Dan staat er vervolgens een jaar oud, en daar ben ik terug op een oud onderwerp inmiddels vanavond. Want één jaar oud staat er, maar ja, waarom één jaar oud? Ik heb er nog nooit een goede verklaring voor gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken een verklaring, en die is dan weer enigszins ingewikkeld, maar ik acht hem voor juist. Dat is namelijk dit, dat het woord voor jaar in de Bijbel, dat is shana. Sjaantje, zeg ik meestal, maar het is shana, hè. Dat woord shana, dat betekent jaar. Rosh Hashana is, betekent nieuwjaar, hè. Dat is een bekende uitdrukking onder Israël. Shana betekent jaar, maar shana, dat is in wezen precies hetzelfde woord als bijvoorbeeld sheni. En u ziet, mijn Hebreeuws is bijzonder goed, moet ik zeggen, hè. Sheni, hetzelfde woord. En sheni, dat betekent letterlijk twee. Dat is een tweevoud, genie. Dat is het woord voor twee, gewoon. Dus het woord jaar en het woord twee, het telwoord twee in het Hebreeuws, is in feite precies hetzelfde. Nou ja, het wordt wat anders uitgesproken, maar het wordt precies einde geschreven. Bestaat uit precies dezelfde letters. Shana of genie is precies hetzelfde, is twee of jaar. Het kan in beide zin worden opgevat. En verder heeft hetzelfde woord nog een andere betekenis, dat is namelijk die van tand. Dan wordt het woord shin. Tand. En wij kennen het begrip tand ook in de Bijbel. Wordt ook wel eens vertaald met ivoor of met elpenbeen trouwens, maar ook gewoon met tand of kies. Want een tand is het ding waarmee we de dingen in twee stukken verdelen. Dus dat heeft ook iets met verdelen in tweeën te maken. En dan heb ik het nog niet eens over de aard van de tand. Ik durf mijn tandarts niet te vertellen, want hij zal me vast uitlachen. Maar het is met tanden zo dat we in ieder geval twee soorten hebben, namelijk tanden. Enkelvoudige en kiezen, maar dat zijn dubbelvoudige tanden, twee. Dat zijn twee tanden die aan elkaar vergroeid zijn, dus een dubbele. En dan zie je dat de tweeheid bij onze tanden wel degelijk aanwezig is. Verder is het zo dat we hebben een onder- en een bovengebit, dat is ook een verdeling in tweeën. En dan moet ik ook nog zeggen dat we bovendien twee keer in ons leven tanden krijgen, als het goed is. Nou, ik ben aan mijn derde set bezig. Maar die is nogal duur, moet ik zeggen. Ja, daar moet ik nog zuiniger op wezen. Want die krijg je niet voor niks. Maar hoe dan ook, alles met tand heeft te maken met verdeling. Met twee. En daarom spreken we ook over de tand destijds. De tand destijds die de dingen kapot bijt. In tweeën verdeelt. Nou, ivoor, wat hetzelfde woord is als tand, hè, want ivoor is het materiaal waar ze tanden uit fabriceren. Ivoor speelt in de Bijbel ook een rol, komt voor in de tempel bijvoorbeeld, bij Salomo wordt het genoemd. Hè. Maar de tand heeft iets te maken met tweeheid en dat is ook zo met het jaar. En waarom dat is, heb ik u er net al uitgelegd, want een jaar, Israël kent twee soorten jaar. Het burgerlijk jaar, zoals de wereld het ook kent, maar het specifieke Joodse jaar, wat een half jaar verschoven is, wat dubbel oploopt. Twee soorten jaar, welk soort jaar bedoel je? Want er zijn er twee. En ze overlappen elkaar half om half. Je ziet, een jaar heeft in het Hebreeuws, of onder Israël, dus in de Bijbel, altijd te maken met verdeling. Hoewel het één jaar is, gaat het om twee stukken. En het eigenaardige is namelijk dat shana, het woord voor jaar, is een normale eenheid van tijdrekening. Tijd deel je in jaren. En desnoods kun je jaar onderverdelen in maanden en dagen of weken. Dat kan allemaal, maar de normale tijdrekeneenheid is het jaar. Maar het gekke is dan dat juist de tijdrekening bij uitstek in Israël die verdeling kent, die tweeheid kent. Welke bedoel je? We kennen de splitsing van het jaar. Als je zegt, bij het begin van het nieuwe jaar moet er gevraagd worden, welk nieuwe jaar bedoel je? Dat van de eerste maand of dat van de zevende maand? Het is niet allemaal duidelijk. Je krijgt een verdeling in de tijdrekening. En de meest eenvoudige reden waarom dat is, is wel deze. Dat is namelijk dat de tijdrekening van Israël in zijn totaliteit in twee stukken uiteenvalt. Israëls tijd wordt verdeeld. Wordt verscheurd. Dat is het woord wat in de Bijbel gebruikt wordt. Gescheurd. Of gebroken. En de scheur zal weer geheeld worden. En de breuk zal weer dichtgemaakt worden. Of om het met de Statenvertaling te zeggen, de reet zal vertuind worden. Ja, dat is mooi, hè? De tijdrekening van Israël valt in twee. De historie van Israël valt uiteen in twee stukken. En niet alleen die van historie, die van Israël bedoel ik. Maar dat is bij Israël zo, omdat het samenhangt met de tijdrekening omtrent de Christus. En over hem spreken wij wanneer we het hebben over het paaslam. Want wanneer er staat dat het paaslam 1 jaar oud is, wordt het dus meteen vanwege de woorden die gebruikt worden gezegd, het is 1, maar het is een verdeelde 1. Het is 1-2. Een jaar, 1-2. Want zo kun je het ook lezen. 1-2 oud. Er is iets dubbel mee. Er is een scheiding in. En de verwijzing is heel simpel. Uiteraard naar de komst van Christus, de komst van het lam, de komst die in twee delen uiteen zou vallen, namelijk in de delen die wij noemen de eerste komst en de tweede komst. Maar in werkelijkheid is het 1 komst van de Messias, het hele Oude Testament kent maar de komst van de Messias, maar het punt is dat die komst is onderbroken. En met de onderbreking van de komst van de Messias is dus ook de geschiedenis van Israël onderbroken. Dan spreken we over de onderbreking in de tijdrekening van Daniël 9. Het gat tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. En de intocht in Jeruzalem. De zogenaamde intocht in Jeruzalem. Op de 10e van de eerste maand was tegelijkertijd de laatste dag van de 69 weken. Dat wil zeggen de laatste dag van de eerste helft van die tijdrekening. En de eerste dag van de laatste, of de eerste dag van de 70ste week die nog toekomst is, die liggen inderdaad in de toekomst. Daartussenin leven wij. Wij leven in de onderbreking van de komst van het lam. Want straks verschijnt het lam weer, staande als geslacht. Dat wel, maar het is het lam. Zodat nu hier al, wanneer voor het eerst gesproken wordt over dat lam, als een type van Christus, meteen gezegd wordt, 1 jaar oud, maar als je Hebreeuws leest, dan kun je ook lezen 1-2. Oud. Het is tijdrekening. Maar de tijdrekening wordt verdeeld. Het valt uiteen in twee delen. Een komst in vernedering, dat is de eerste helft. En een komst in heerlijkheid, dat is de tweede helft. En je ziet wat de rijkdom er soms kan liggen achter een bepaald woord. Als je het begrip maar kent, als je de betekenis er maar van kent. En dan mag het misschien wat moeilijk zijn. Vooral als het te rekenen wordt, dan geven we nogal gemakkelijk niet thuis. Maar het zijn essentiële Bijbelse aangelegenheden. Een volkomen lam, een manneke, 1 jaar oud. Dat wil zeggen, hij wordt verdeeld. En dan van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Dat betekent dus dat het genomen moet worden van het zogenaamde klein vee. De Bijbel onderscheidt het groot vee en het klein vee. En het groot vee, dat zijn dus de runderen. En het klein vee, dat zijn dan de schapen en de geiten. En dit dier mag genomen worden van de schapen, dus dan is het een jonge ram. En het mag ook genomen worden van de geiten, en dan is het dus een jonge geitenbok. Een mannetje. Maar het wordt genomen van het klein vee, want het belangrijke verschil tussen groot vee en klein vee schuilt hem hierin. Dat groot vee normaal gedreven moet worden. Dat wil zeggen, het moet opgejaagd worden. Ik heb vroeger wel eens de koeien moeten halen voor iemand in het land. En dan moest ik de koeien halen, want die moesten gemolken worden. Tegenwoordig gaat het niet meer zo. Tegenwoordig jagen ze het land niet eens meer in. Hè? Want dan moet je ze maar weer terughalen. Dat is tegenwoordig niet efficiënt meer. Maar vroeger moest ik wel eens de koeien halen, maar dan moest je naar de verste koe, de uiterste hoek van het land, en die moest je halen en dan moet je het hele zaakje voor je uitdrijven, hè, naar de stal of weet ik waar naartoe, waar ze gemolken moesten worden. En loop er niet één voorbij, want hij komt niet meer mee. Koeien moeten en ze willen zelfs gedreven worden. Je moet achter ze lopen en je moet ze opdrijven. Het is nu eenmaal het aard van die beesten. En ze weten wel wanneer ze moeten gemolken worden. Ze komen desnoods, maar ze moeten, er moet iemand achteraan lopen. Zo gaat het, en anders gaat het fout. En dat is het grote verschil met het kleinvee. Want normaal is het zo dat kleinvee achter de herder aanloopt. Iemand die groot vee hoedt, die moet achter het vee aanlopen. Iemand die klein vee hoedt, die moet voor het vee uitlopen. Dat is de normale gang van zaken. Dat er afwijkingen en uitzonderingen zijn, dat weet ik ook wel. Maar de normale gang van zaken is dat geiten achter je aanlopen en dat schapen achter je aanlopen. Zie? Het zijn volgzame dieren dus, van nature. En daarom wordt hier gesproken over klein vee, want klein vee, schapen zoals geiten, is in de Bijbel een beeld van Israël. Van het volk wat door God verlost is, dat zijn eigendom is, de kudde, van wie de Heer verwacht dat ze hem zullen volgen. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Daar gaat het om. Niet ze voelen de stok, maar ze horen mijn stem. Want aan Israël is het woord van God toebetrouwd. Ze kennen de stem. En ze volgen de stem, als het goed is. Dat wil zeggen, ze gehoorzamen de stem en ze proberen de stem bij zich te houden. Daarom volgen ze de herder. Omdat ze op de klank van de stem van de herder afgaan. En daarom is kleinvee in de Bijbel altijd, in ieder geval een beeld van Israël. En overdrachtelijk dan ook nog eens een keer van de gemeente, maar dat is een afgeleide waarheid. Maar in eerste plaats van Israël. En als hier een dier genomen moet worden van dat kleinvee, dan moet het duidelijk zijn dat het gaat om de Heer als lid van het volk van Israël. Als Israëliet. En daarom niet van het grootvee. Er worden ook offers gebracht van het grootvee. Die vaas waar ik het net over had, was van de runderen. Dat komt omdat het offer in dat verband te maken heeft met alle volkeren. Met de heidenen ook namelijk. Maar hier, in verband met de paaslam, wordt in de eerste plaats gesproken over Israël. De uittocht uit Egypte, de tocht door de woestijn, het beloofde land enzovoort. Kortom, gaat allemaal om zegeningen die oorspronkelijk aan Israël gegeven zijn. Maar, en daarom is het paaslam ook inderdaad uit het kleinvee, als type van de Heer Jezus, uit het volk van Israël en uit het zaad van Abraham. Kleinvee dus. En dan wordt van het dier gezegd in vers 6, gij zult het in bewaring hebben, bewaken en bewaren, in huishouden, tot de 14e dag deze maand, en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En daar hebben we dan de bekende moeilijke uitdrukking, tussen twee avonden. Men heeft namelijk uitgevonden dat het moet zijn dat de Heer Jezus gekruisigd moet zijn op het moment van het slachten van het paaslam. En dan moet ik je teleurstellen, dat is niet zo. Niet omdat ik dat niet zou willen, dit lijkt me wel mooi gevonden eigenlijk. Maar het punt is gewoon dat als we de Bijbelse gegevens daarover nakijken, blijkt dat gewoon niet waar te zijn. En rondom deze materie hebben ze altijd de vreemdste theorieën ontwikkeld. En in de eerste plaats om deze kwestie. Men wil graag de kruisiging gelijk laten vallen met het slachten van de paaslam. En er is een ander probleem wat we hebben bij de bestudering van de schrift. Dat is dat er staat dat de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf was. En men wil dat dan op een of andere wijze kloppend maken, wat nooit kan overigens. En daarom heeft men uitgevonden dat die term tussen twee avonden ook beschouwd kan worden als het kan een hele dag overlappen. En men zegt dan dat het gaat over avonden van de 13e en sommigen zeggen de avond van de 12e, de 13e en zelfs de 14e Nisan. Kortom, het is met veel te ingewikkeld om het te vertellen, want zo ingewikkeld is de Bijbel echt dan weer niet. Het is een heel eenvoudige zaak. Tussen twee avonden betekent precies hetzelfde als wat bij ons de uitdrukking betekent tussen de middag. Dat wil zeggen, tussen de middag, dat kan natuurlijk niet, hè? Tussen de middag. Tussen iets is altijd tussen twee dingen, niet tussen één ding. Dus die uitdrukking, die is sowieso onzin. Dat betekent, er is een andere uitdrukking waar hij van afgeleid is. De oorspronkelijke uitdrukking is namelijk tussen de middagen. Tussen de beide middagen. En welke middagen kennen wij? Nou, heel eenvoudig, de voormiddag en de namiddag. En nou moet je kijken hoe ingewikkeld een taal is, want wij praten over de morgen. Dan zeggen we, 's morgens of 's middags? Dan zeggen we, nee, 's morgens. Maar de ochtend is de voormiddag, dus die is toch 's middags. Nou zie je, dat hangt er maar vanaf wat we afspreken. Zo'n term is niet duidelijk. En zeg niet dat we dat niet gebruiken, want in alle officiële stukken staat VM, hè, voormiddag. En namiddag, NM. Dus zeker wel hoor. Voormiddag en namiddag. En tussen die beide middagen, namelijk tussen de voormiddag en de namiddag, ligt precies 12 uur. Dat is het hele verhaal. Hier wordt alleen niet gesproken over middagen, maar hier wordt gesproken over avonden. En dan moet u dit van mij aannemen, want ik heb echt niet de tijd om er diep op in te gaan. Het zou trouwens stom vervelend worden, denk ik. Maar het is namelijk zo dat voor de avond kan gerekend worden de vooravond en de naavond. En de vooravond is voordat de zon ondergaat en de naavond is nadat de zon ondergegaan is. Dat is alles. Ja. Heel eenvoudige zaak met in verband met tijdring. Wat wij in de volksmond de middag noemen, heet hier de vooravond. Of tegen de avond, zoiets gebruiken wij ook, hè? In de vooravond. Maar daarna komt er ook een avond. En precies daartussenin, wat zou daar nou liggen anders dan het ondergaan van de zon? En dat is precies wat we al gelezen hebben dus straks. Dat was in Deuteronomium 16, vers 6 geloof ik. Waar we dat gelezen hebben, dat er geslacht moest worden bij het ondergaan van de zon. Aan de avond. Aan de avond. Maar als er staat tussen de avonden, wilde die zeggen, het kan de hele dag geweest zijn. Tussen gisteravond en morgenavond, zal ik maar zeggen. Want zo kom je dan zelfs aan 2 dagen. Nee, het betekent gewoon wat de uitdrukking tussen de middag bij ons betekent. Nou, precies halverwege. En dus bij het ondergaan van de zon. Maar in Deuteronomium staat dat gewoon zo. Dat hoe je het ook keert of wendt, aangezien de kruisiging van de Heer Jezus niet was om 6 uur 's avonds bij het ondergaan van de zon, valt de kruisiging dus niet gelijk met het slachten van de paaslam. Dus zo nauwkeurig krijg je dat in ieder geval niet gelijk. En de werkelijkheid is natuurlijk, en dat zullen we later zien, dat de kruisiging plaatsvond, niet op de 14e, maar op de 15e Nisan, de dag na het slachten en het eten van de paaslam in de opperzaal. En dat staat in ieder geval duidelijk zo, zonder enig probleem, in Matthäus en in Marcus en in Lucas. En in Johannes staat het ook, wanneer we alle schuingedrukte woorden doorstrepen. Ja, dat is waar. Wanneer we gewoon de woorden die in de grondtekst niet staan ook niet lezen, dan is het geen probleem. Maar daar kom ik later op terug. Dus tussen 2 avonden wil gewoon zeggen tegen de avond, namelijk bij het ondergaan van de zon. En zo werd het dan ook genoemd. En over die kwestie van die 3 dagen en nachten kom ik dan ook nog wel terug in verband met een ander feest. Namelijk in verband met de opstanding. Een feest waarin de opstanding van de Heer Jezus wordt voorgesteld. Namelijk dat van de eerstelingengarf. Goed, het lam werd dus geslacht en er staat er vers 7. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. Ja, er wordt zoveel gezegd in een paar woorden. Het bloed zullen ze nemen, het bloed van het lam. En bloed in de Bijbel staat voor het leven. Dus 1 goed synoniem voor bloed, dat is leven. Het leven van de mens, het bloed van de mens. Het leven van het lam, het bloed van het lam. Bloed staat voor leven. Want bloed heeft in de Bijbel lang niet altijd te maken met bloed wat vergoten wordt. Maar bloed heeft in de Bijbel ook vaak te maken met het leven wat wij nu hebben. De Bijbel spreekt over het bloed van de Heer Jezus. De Bijbel spreekt bovendien ook, en we zullen dat ook nog bespreken, over het bloed van Christus. En dat was niet het bloed wat gestort werd aan het kruis, maar het is het leven wat Christus nu heeft en waaraan wij deel hebben. Bloed staat voor leven. En dat is bij ons ook zo. Nog steeds. Maar in ieder geval, dit lam werd geslacht en zijn bloed, het bloed wat dus niet langer in het lam was, het leven wat niet langer in het lam was, werd aan iets anders gegeven, namelijk aan de deur. Ja, als je het zo zegt, klinkt het misschien lachwekkend. Maar wat je zou kunnen zeggen is dat het leven van het lam gegeven werd aan de deur die daarmee tot leven kwam. Een levende deur. Is dat zo gek in de Bijbel? Nee, hè? We komen altijd weer in het Johannes-evangelie terecht, merk ik. Johannes 10. Ik ben de deur der schapen, wie door mij ingaat, enzovoorts, hè? De deur. Ik ben de deur, zegt de Heer. Welke deur? Elke deur die maar in de schrift voorkomt. Elke deur in de Bijbel is een beeld van de Heer Jezus. En dat is een deur waardoor men uitgaat. En tegelijkertijd ook een deur waardoor men ingaat. In iets anders, hè? En die deur die ontvangt leven. Het leven van het lam gaat in de deur. Want we moeten goed beseffen dat dat lam stierf. Een beeld van de Heer Jezus die zijn leven gaf. Maar dat diezelfde, dat lam, dat leeft. En inmiddels is hij de deur. Nu gaan wij in, niet door het lam, maar door de deur. Maar deur en lam zijn identiek in de zin van dat ze hetzelfde leven hebben. Het leven van het lam is nu het leven van de deur. Daarom werd het gesmeerd met hyssop overigens. En hyssop is een beeld van de opstanding. Met hyssop werd het gesmeerd aan de beide zijposten en aan de bovendorpel van de deur. Een deur in de Bijbel is een merkwaardig ding. Bij ons is het zo dat een deur is een plank en dat zit in een gat. Hè? Om het maar eenvoudig te zeggen, dat noemen wij een deur. Maar het woord deur in de Bijbel betekent niet een plank in een gat of iets dergelijks. Want dan zou het de afsluiting zijn, juist, van een opening. Maar een deur in de Bijbel is het gat zelf. Waar men doorgaat. Dat is de deur. Daarom heeft een deur drie zijden. Namelijk twee posten en een bovendorpel. Dat is de deur. Dat staat hier trouwens ook. Het moet de deur, maar het moet aan de zijposten en aan de bovendorpel. Want die vormen de deur. Het eigenaardige is nu dat die deur nog een vierde kant kent, maar daar hoef je nooit wat aan te doen. Ja, wij maken er een drempel in om een of andere reden. Ik geloof dat je dan makkelijker met de deur in huis kunt vallen of zo. Dan kun je beter erover struikelen. Er zijn mensen die propageren dat we geen drempels meer maken, hè. Maar alleen voor rolstoelhouders, maar ik moet zeggen, ik struikel nog wel eens over een drempel, hoor. Ik ben er ook niet zo gelukkig mee. Maar in de schrift is het zo dat de deur bestaat uit drie zijden, want de vierde was aanwezig. En dat is op de aarde. En die vier en die drie, die horen dus in dit geval bij elkaar. Drie zijden, maar ze vormen een vierheid. Wel nu, dat is precies een type van de Heer Jezus. Of laat ik het anders zeggen, dat is een type van God. Drie. Die mens werd, op de aarde kwam, en daar zijn we bij nummer 4 aangeland. Ik kan het niet uitgebreider uitleggen. Nu. En dat ik het uitleg, dat doe ik alleen omdat ik hoop dat er mensen zijn die er wat meer van weten en die het plaatsen kunnen. Maar meer kan ik er in wezen niet van zeggen. Die 3 gaat over God zelf in de hemel, de onzienlijke, de dingen die hoog zijn, die boven zijn, zal ik maar zeggen. Dingen die wel gekend kunnen worden, maar die niet gezien kunnen worden. Pas als het 4 wordt, is het zichtbaar. Dan is het in deze wereld. Is de oude mens, de schepping enzovoort, aan wie ook de wet gegeven werd, weet je wel, die 4 enzovoorts. Hè? Dat is de aardse kant van de zaak. Maar die deur wordt gevormd niet door de aarde zelf, maar door die 3 andere dingen. Door de 3. Door God zelf. In feite dus door de Heer Jezus zelf. En het leven, of laat ik het zo zeggen, dat bloed is niet op de grond. Dat bloed is aan de deurposten. Dat wat gebouwd werd. Dat wat op die wereld gebouwd werd. Omhoog staat. Kortom, het is simpelweg een beeld van de opgewekte Christus. Want het leven ging uit het lam. Maar het werd overgebracht aan de deur, waarmee de deur automatisch een beeld is van de opgewekte Christus. En dan heb ik het geprobeerd zo vlug mogelijk te vertellen. Maar zo steekt het ongeveer in elkaar. Dat is de deur. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus, en wie door mij ingaat, enzovoort. Want dat is de enige weg tot behoud, maar hier gaat het om een weg uit het oude, in de eerste plaats. Een weg tot verlossing uit Egypte. Het is hier de deur waar achter men eerst schuilt, maar waaruit men vervolgens naar buiten treedt om te vluchten. En dan staat er in vers 8. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Dus het lam wordt gegeten. Samen met ongezuurd brood en samen met bittere saus. En wat er hier niet bij staat, dat was er wel blijkbaar. Dat was namelijk wijn, want dat was ook op de tafel aanwezig. En dat blijkt in ieder geval uit het Nieuwe Testament. Daar was dat brood aanwezig, wat de Heer brak. En hij gaf het aan zijn discipelen. Maar daar was ook de wijn aanwezig. En wat het paaslam is, dat hoeft ons niet verklaard te worden. Bovendien, dat staat in 1 Korinthe 5. Er staat ook: ons paaslam is geslacht. Zo laat ons dan feest houden. Je moet het maar eens nalezen thuis. Ook ons paaslam is geslacht. Zo laat ons dan feest houden. Want het feest begint na het slachten van het paaslam. Zoals ze zegt. Hè? Paulus wist het heel goed. Maar het paaslam is daarmee in beeld van de Heer Jezus, dat wil zeggen van zijn dood. Maar vervolgens was er op die tafel aanwezig ongezuurd brood en wijn en bittere saus, die allemaal spreken niet over de dood van de Heer Jezus, want daarover sprak het paaslam. Maar terwijl de Heer met zijn discipelen aanzat, en we zullen dat de volgende keer bespreken, pakt de Heer Jezus het brood. En gaat notabene verklaren waarom dat erbij ligt. Waar dat een beeld van is. Hij zegt, dat is mijn lichaam. Voor u. Niet dat voor u verbroken wordt. Dat is een misverstand. Hij zegt, het is mijn lichaam voor u. En Paulus in het Nieuwe Testament, in de Korinthebrief, voegt eraan toe. Hij zegt, wij zijn allen eens broodsdeelachtig. Waardoor? Door de opstanding van Christus. Wij zijn ongezuurd, staat er ook. Hetzelfde 1 Korinthe 5. Want gij zijt ongezuurd, dat gij nieuw deeg moogt zijn enzovoorts. Een nieuw, waarin geen oud deeg is van gisteren, maar daar zullen we het later ook over hebben. Maar een nieuw deeg. En de Heer verklaart daarmee waar het brood een beeld van is. En vervolgens pak je die wijn en zegt, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Van het Nieuwe Verbond. Niet het bloed van het Oude, maar van het Nieuwe. Niet van dat wat gestort werd op Golgotha, waardoor het oude beëindigd werd, maar het is het leven van het Nieuwe Verbond. En als ik u nou niet had gesproken over het paaslam en over de paastafel en over het avondmaal, en ik had u gevraagd waar wijn in de Bijbel een beeld van is, had u vermoedelijk gewoon gezegd van de Heilige Geest. Toch? Of als ik gelezen had Efeze 5, is het geloof ik, hè? Wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld van de Geest. Of over de barmhartige Samaritaan, die de wonden ontsmette met wijn. En goot daarin olie en wijn. En ik had gevraagd, waar is wijn een beeld van? Had u gezegd, van de Heilige Geest, en zo is het. Namelijk van het leven van Christus. Dat is de Heilige Geest. En zo is het hier ook. Het aardige is dat die wijn en dat brood zich bevinden op deze tafel, bij het paaslam. Terwijl paaslam een beeld is van de gestorven Heer Jezus, van het lam wat zijn leven gaf voor ons, staat daarnaast, zonder dat iemand het weet overigens, het symbool van zijn opstanding. Het wordt niet verklaard, het staat er maar gewoon bij. Het is gewoon een inzetting. Men weet niet wat het betekent. Maar het Nieuwe Testament verklaart het ons. Maar goed, daar zullen we het dan in verband met het ongezuurde brood uiteraard nog wel verder over spreken. Er wordt gezegd over het lam in vers 9. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen sinds in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Nou, om met het laatste te beginnen, zo maak je niet een lam klaar. Zo maak je helemaal geen eten klaar trouwens. Maar het complete lam, compleet met hoofd en ingewanden, wordt in zijn geheel aan het vuur gebraden, staat er. Hoe dat precies gaat, daar heb ik geen verstand van. Maar in ieder geval, er komt slechts vuur aan te pas. Dat is de strekking van de woorden hier. Geen water, het moet niet gekookt worden, zoals men gebruikelijk vlees klaarmaakte. En het mocht ook niet rauw, want dat deed men kennelijk ook nog. Maar het moest per se aan het vuur gebraden worden. Want rauw, zo kon het niet, zoals van nature was. En in water gezoden kon natuurlijk ook moeilijk, omdat water een type is van het woord van God. En terwijl het hier gaat om een oordeel wat aan de Heer Jezus voltrokken werd, kan dat nooit van het water zijn. Als we praten over water, moeten we zeggen, dat was hij zelf. Het woord namelijk, want water is een beeld van het woord. En het woord is Christus, dus het water is een beeld van de Heer Jezus. Hij kan nooit door zijn eigen woord geoordeeld worden. Dus niet in water gezoden, maar gebrand aan het vuur. Het vuur is een beeld van God zelf in zijn hoedanigheid van rechtvaardige rechter. Vuur is een beeld van oordeel, in ieder geval. En van God, want hij is degene die oordeelt. En soms van de Heilige Geest, want ook de Heilige Geest oordeelt. Dat kan allemaal, het is dus oordeel. Het is een oordeel wat van God komt over het lam, namelijk de Heer Jezus. En niet over een deel van hem, maar over hem in zijn totaliteit. Over het hoofd met zijn schenkelen en zijn ingewand. En vervolgens staat erbij, gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. De strekking ervan is, het was een heel lam. Het mankeerde niets. Het werd in zijn geheel veroordeeld. En er bleef in het geheel niets van over. Het was volstrekt verdwenen. En dat is ook de belangrijke betekenis van dit offer. Want het gaat niet alleen maar om het offer wat de Heer Jezus persoonlijk bracht voor ons. Maar het gaat er hierom dat hij die van oorsprong volmaakt en volkomen was. Dat hij degene was die deze oude schepping volstrekt veroordeelde. Hij heeft de wereld veroordeeld in het vlees. De zonde veroordeeld in het vlees. En er bleef niets van over. De strekking van 1 Korinthe 5 in verband met ons paaslam is geslacht zo laat als feestvieren. Is dan ook dat de hele oude schepping is weggedaan. Daar is niet meer van over. Officieel niet, juridisch in elk geval niet. En wanneer we praten over de praktijk. Dan spreekt later Openbaring 19 is geloof ik of Openbaring 20 inmiddels. Spreekt erover dat de oude hemel en de oude aarde voorbij gingen. Zijn gevloden staan, zijn weggegaan. En voor dezelfde is geen plaats meer gevonden, zijn weg. En dat gebeurt dan in de praktijk. Maar nu is het juridisch al zo. Want de Heer gaf zijn leven voor de schepping. Voor de hele wereld. Het lam Gods, zegt Johannes de Doper, die de zonden der wereld wegneemt. En de hele wereld is voor God gedood en daarmee verdwenen, wat hem betreft althans, door het offer wat de Heer Jezus als het lam Gods bracht. En daarom bleef er niks van over. Het is al zo sterk dat in Paulus in 2 Korinthe 5 schrijft dat wij dus niemand meer kennen naar het vlees, eenvoudig, omdat de Heer voor allen gestorven is. Hij zegt, en wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En als de Heer voor de hele wereld stierf, voor zondaren, voor onrechtvaardigen en goddelozen, en dat is wat de Bijbel leert, dan betekent dat zondaren, onrechtvaardigen en ongelovigen vandaag aan de dag niet bestaan. Voor ons niet, we hebben er niet mee te rekenen, ze zijn dood voor ons, want ze zijn ook dood voor God. Wij kennen hen dan niet. En zegt Paulus erachteraan. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Want zegt hij, want wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Niet een oude, maar een nieuwe. Want die oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn voorbij gegaan. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Alles wat wij kennen is nieuw. Natuurlijk, wij zien wel dingen die ook oud zijn, maar wij worden geacht ze niet te kennen. Dat wil zeggen, er geen gemeenschap mee te hebben. Wat wij nog kennen is nieuw. Want dat oude is weggedaan door het offer van het lam waarin God zelf ten brandoffer had voorzien. Dat is het verhaal wat hier verteld wordt. Een volkomen lam, in zijn geheel, geoordeeld en er bleef niets van over tot de morgen. En wat er wel overbleef werd alsnog in het vuur verbrand. En tegelijkertijd staat er dan, en dat is vers 11, maar dat kan ik niet meer bespreken, de rest natuurlijk, dat komt de volgende keer. Maar er staat er dan dat ze het moesten eten met de lendenen opgeschort en de schoenen aan hun voeten en de staf in hun hand, gereed om inderdaad de wereld, namelijk Egypte, te verlaten. Want door het slachten en eten van het paaslam werd de wereld veroordeeld. En Egypte is een beeld van de wereld. En daarom had het eigenlijk zo moeten zijn dat ze als het ware onderweg dat lam hadden moeten eten. Want het eten, het slachten en eten en het verbranden van het paaslam, dat hangt samen met het verlaten, met het uittrekken uit Egypte. Dat gebeurde dan de andere dag uiteraard. Maar de strekking ervan is dat het in wezen gaat om één gebeurtenis. Die 14e Nisan rekent af met het oude. En op de 15e Nisan was het feest van de ongezuurde broden en trok men uit Egypte. Want daarmee is de verlossing bewerkstelligd. Daarmee is de oude wereld veroordeeld en men trekt uit. En als je deel wil hebben, laat ik daar dan mee eindigen. Als je deel wil hebben aan de dood van de Heer Jezus. Als je deel wil hebben aan die verlossing van die oude mens. Dan moet je bereid zijn om je lendenen aan God te hebben en de staf in je hand te hebben. Dan moet je uitgaan. Buiten de lege plaats, zegt Paulus. Het Nieuwe Testament. Met Christus smaad hij dragende. uit Egypte. Daar was je in slavernij. Al moet gezegd worden dat je het in Egypte misschien beter hebt dan in de woestijn. Want zo bleek het dan toch te zijn. Maar als je verlost wil worden, dan moet je eerst deze oude wereld verlaten. Veroordelen, het paaslam eten zal ik maar zeggen. En uitgaan door de deur, of beter kun je natuurlijk zeggen, want laten we het positief houden vanavond. Ingaan door de deur, al is het dan ook naar de woestijn. Want de woestijn zal ons vervolgens inderdaad wel degelijk brengen in het beloofde land. En zeker in ieder geval in de zegeningen van het beloofde land. Want vanaf dat moment was het de Heer die voor Israël zorgde. Wel, daar zullen we het vanavond bij laten. De volgende keer gaan we gewoon verder over dit onderwerp, uiteraard. Hè? We zullen eerst de Heer danken.